Oostende. Een bloedhete dag. Een overvol strand, bedekt door schelpenkinderen, zonnecrème, papieren bloemen in gefantaseerde winkeltjes. Kleurrijke handdoeken vormen één groot lappendeken. De verdwaalpalen volstaan gewoon niet om je gezelschap terug te vinden. Een herkenbare stranddag voor de meesten, dus daar gaat het in deze podcast niet over. Als je goed luistert, kan je het horen. Waar ik het wel over wil hebben. Deze podcast zoomt in op de dieren van deze badstad. Dit is Dierentuin, een driedelige podcast over het Blauwe Kruis van de Kust.
Iedereen kan het Blauwe Kruis.
Dit is Ramonde. En dit?
Nou, is het nu goed? Kom maar, Kimmy, kom.
Ze adopteerde haar uit het dierenasiel van Oostende toen ze als vrijwilliger werkte.
Ik ben met pensioen, hè. Ja, ik moet mijn tijd vullen. Hè.
Ja, maar nee. Allee.
Vooraleer ik naar het dierenasiel ga, maak ik een tussenstop bij hen. Ramonde vertelt hoe het asiel ontstond, wat James Ensor daarmee te maken had en hoe een tijger zijn weg vond naar deze opvangplaats. Maar daarover later meer. Laten we beginnen bij het begin.
Ja, dat is mijn eerste artikel ooit.
Ramonde schreef een artikel over het ontstaan van het dierenasiel in Oostende.
Dat is eigenlijk gesticht in 1929, omdat er daar heel veel loslopende honden en dingen en zo waren. En ook omwille van hondsdolheid en alle ziekten en zo. En ze hebben dat dan een asiel gesticht hier in Oostende. En het eerste asiel, dat was eigenlijk mensen die dat privé hadden. En dat waren hokken achter hun woning. Maar dat was niet hier in Oostende, dat was in Mariakerke, een beetje verder. Ja, dat was heel, heel rudimentair eigenlijk. Die hadden een triporteur. Ik weet niet of ik daar nu een foto van heb, van die man. Met zijn triporteur, om die beesten op te halen.
Wat is een triporteur?
Een fiets met drie wielen, met zo'n bakske. Dat is, je ziet dat, dat is de fiets hier en dat is het bakje. En daarin, in die bak, moesten die honden gaan ophalen. En dat was nog, toen nog met fiets. Nadien hebben ze er een gekregen met een gemotoriseerde triporteur, maar nog altijd heel, heel rudimentair. Het was behelpen. Er waren geen vrijwilligers. Er was een koppel die dat deed. En die hebben dat gedaan tot begin van de Eerste Wereldoorlog. Toen is alles eigenlijk in de 40 gestopt.
Het asiel legde noodgedwongen zijn werking stil door de oorlog. Of er bombardementen plaatsvonden, is niet duidelijk.
Dat is zo'n blanke periode. Ik heb daar niks over teruggevonden.
In 1949 nam het Blauwe Kruis de draad terug op.
En toen was het asiel gelegen waar dan nu het stadhuis van Oostende staat.
Er werd mij verteld dat schilder James Ensor daar ook iets mee te maken had. Klopt dat?
Die was medestichter. Zijn naam staat hier in de stichtingsakte. Hè? Die was medestichter, hè? Wacht even. Hier, James Ensor, artiestenpainter. Voilà. En die kwam wel naar de vergaderingen, naar de bestuursvergaderingen, heel waarschijnlijk. Maar voor de rest heeft hij er eigenlijk weinig nog mee te maken gehad. Ik heb er alleszins niks van teruggevonden.
Goed, terug naar 1949. Het asiel bevindt zich vanaf nu daar waar het huidige stadhuis van Oostende ligt.
Dat was een gebouw, een rond gebouw. En dan noemde ik er daar hier een foto van. En dat was gebombardeerd tijdens de oorlog, was dat gebombardeerd. Maar dat was een stukje van blijven rechtstaan. De achterkant was blijven rechtstaan. En het stad Oostende heeft dan toegestaan dat het asiel daar terug begon. En dan hebben ze daar vanachter in die halve ruïnes een beetje geruimd, puin geruimd en zo. En ze hebben daar die honden ondergebracht.
Maar nog geen jaar later beslist de stad Oostende om dat af te breken en er het nieuwe, huidige stadhuis te bouwen.
Ja, en nu? Met het asiel zat er terug geen plaats.
Dus kwam de stad met een nieuwe locatie voor het asiel, daar waar het tot op heden gelegen is, in het Maria Hendrika Park.
En dat was het eerste, eigenlijk effectief, wat ze een vast onderkomen hadden. Ik heb daar een heel mooi fotootje van, een uitzicht zo. Dat was eigenlijk het eerste asiel. Dat was heel, heel idyllisch. Dat was het huis van de concierges. Dat was een koppel die daar zat. En links en rechts van het huis zie je hier die hokken. En aan de andere kant van het huis waren er ook hokken. Dus die moesten de hokken kuisen en een beetje de koer onderhouden en de omgeving en zo. En die mochten daar dan in gratis wonen. We hadden toen in de tijd een dierenpolitie. Ik weet zelfs niet of dat nu nog bestaat. Ik twijfel eraan, ik weet het eigenlijk niet. En die waren heel actief. Dat was politie en toen nog gendarmerie, de Rijkswacht. In de jaren 60 en zo. Dat is dat boekje daarvan. En het Blauwe Kruis werkte daar heel nauw mee samen. En dat was eigenlijk tegen dierenmishandeling algemeen.
En dan staan hier de rechten van de dieren in.
Ja. Nou ja, dat was natuurlijk mooi op papier. Hè?
Dat was mooi op papier, zegt Ramonde. Want dieren werden en worden tot op heden niet altijd juist behandeld. Zo komen er vandaag niet enkel verdwaalde en afgestane dieren aan in het asiel. Ook de politie brengt op regelmatige basis beestjes binnen die niet naar behoren worden behandeld door hun eigenaar, vertelt Morgan.
Bleek dat ze die eigenhandig om het leven had gebracht en in haar diepvries had bewaard.
Dat is voor later. Zij werkt nu in het Blauwe Kruis. En daar zijn we nog lang niet. We zaten midden in de jaren 50. Toen vonden de dieren hun weg dankzij de triporteur, of de driewieler van het asiel, waarmee meneer en mevrouw Kazier rondreden.
Die gingen dan gekwetste dieren, zwakke dieren, zieke dieren, overal gaan ophalen en zo. Maar dat was niet gelijk nu dat die daar 5 jaar zaten. Hè. Een hond die ziek was, die werd gewoon met een pistool afgemaakt, een kat in de chloroformbak. Die hadden niet de middelen en de dingen om dat allemaal... En er werd er ook wel eens een dier geadopteerd, maar dat was, ja... En die hadden natuurlijk ook de pensioenhonden van de restaurants en van de hotels. En daarmee verdienden die mensen eigenlijk een cent bij. De hoteliers wisten dat als ze mensen hadden met een hond die daar niet binnen mocht, of mensen die een appartement huren en die beesten mochten daar niet binnen. Dus de hoteliers wisten waar de mensen met die hond terecht konden. Ik denk in de jaren 50 dat dat 20 frank per dag was. Dat was veel geld, ja.
Ramonde spreekt uitsluitend over honden en katten, maar dat zijn niet de enige diersoorten die gebruik hebben gemaakt van het asiel.
Ik denk dat dat in de jaren 60 was of zo, dat er een tijger had. En die tijger heeft dan een tijd in het asiel gezien. Die tijger was thuis bij mensen, privé. En die mensen waren gestorven of zo. En die tijger, ja, die zat in de weg. En ze hebben die dan, omdat ze geen andere uitweg hebben, in het asiel gestolen. En dat koppel die daar dan conciërge was, die moesten voor die tijger zorgen. Maar dat was nou een redelijk tam. Maar ja, die zat daar heel tijd in dat hok, die konden die niet uitlaten. Hè. En dat eten dat werd zo ja, van ver gegeven dan. En die heeft daar een korte tijd gezeten, maar dat was eigenlijk geen doen. Dat was een hondenhok en niet voor zo'n enorm beest. En dan hebben ze die naar een of andere zoo gedaan.
1960 was het decennium van de wildste verhalen.
Ik denk jaren 60 is het Blauw Kruis begonnen met een dierenzegening. Weer op Dierendag, kent dat wel. Dat is in oktober, ik denk 4 oktober. En ter gelegenheid daarvan had het Blauwe Kruis het idee om jaarlijks een dierenzegening te laten doorgaan in het asiel in het Maria Hendrika Park. En de pastoor van daar kwam dan de dierenzegening doen. Dat was, dus ze begonnen met de paarden, dus er waren ruiters en dan waren veel koetsiers in de standen ook. En die paradeerden dan voor het asiel en daar werd die gezegend door de pastoor. Na de paarden waren de bezoekers. De mensen konden daar komen met een hondje of met een kat en die laten zegenen. En er was heel veel publiek en die hadden allemaal ja, een hondje en dingen mee. En er was daar op een bepaald moment een kapper van het Torhoutse Steenweg in Oostende en die had een panter. En die had die als huisdier. Hè. En die had die meegebracht ook om te laten zegenen. Nee, iedereen kon dan met zijn huisdier terecht en die had zijn panter mee. Ik heb daar een foto van die panter. Ja, dat is die panter hier. Hè. Ja. En toen in de tijd had de VRT een programma en dat noemde Echo. Nieuwtjes over heel de dingen, over heel Vlaanderen en zo. En Echo kwam dat filmen, die gebeurtenis. En die wilden eens hebben dat die panter is uit zijn kot gehaald weer, om eens te kunnen filmen. En dat is dus de panter hier uit zijn kot. Je ziet hem hier. Hé. En die heeft in de clinch gegaan met een hondje, met een kokker, zo'n roste. Natuurlijk, ja, dat hondje was redelijk toegetakeld. Die madame die was die had een zenuwinzinking, die bazinneke van dat hondje. Er is dan een dierenarts moeten bijkomen, dat hondje verzorgd. Alleen dat hondje gezien, die panter terug in zijn kot. Maar die hadden dus wel een mooie reportage.
Als voorzitter van het Blauwe Kruis van de Kust, dierenbeschermingsvereniging Te Oostende, is het me gegund het kijkend publiek in Vlaanderen in te lichten over het nijpend probleem waarmee wij en alle verenigingen voor dierenbescherming in dit land te kampen hebben en met name de adoptie van onze beschermelingen.
De desbetreffende reportage is niet terug te vinden doordat deze band niet gedigitaliseerd werd in het VRT-archief. Ik stootte wel op deze opname, waarin de voorzitter in het jaar van de eerste dierenzegening de microfoon nam.
In deze welvaartsstaat schaffen de mensen zich gemakkelijk een hond of een kat aan. Deze wordt dan om allerlei leden ongewenst verklaard en het zij de straat opgejaagd, het zij ergens verloren gezet uit een rijdende wagen. Met tegenzin en pijn in het hart moeten we overgaan tot het pijnloos afmaken wanneer we het groot aantal niet meer kunnen bijhouden. Wie kan ongevoelig blijven voor de smekende blik van een trouwe verlaten hond? Trouwens, we raden de bezitters van honden sterk aan naam en adres te vermelden op de binnenkant van de halsband. Zo kunnen we de meesters onmiddellijk terugvinden als een dier in ons asiel belandt.
En wij zitten nu in het dierenasiel, het Blauw Kruis van de Kust, dus waar ik werk.
Dit is Stefanie, een van de hondenverzorgsters van het asiel. Ze studeerde dierenverzorging en liep stage in het Blauwe Kruis.
En na 8 jaar zit ik hier eigenlijk nog altijd.
Al 8 jaar lang schrobt ze elke dag de hokken, voorziet de honden van eten, medicatie, verzorging en gaat met ze wandelen.
Hier zitten er momenteel 26 honden. En we hebben plaats voor 40 honden eigenlijk.
Zijn al die 40 plaatsen al ooit bezet geweest?
Het is inderdaad al voorgekomen dat al de hokken volledig bezet geweest zijn. Het jammere is dan eigenlijk, als het zo vol zit, hebben we eigenlijk ook wel zelf minder tijd om met de dieren bezig te zijn. Dan is het eigenlijk enkel gewoon puur verzorging, medicatie toedienen, de hokken kuisen. En hebben we eigenlijk niet zoveel tijd voor te spelen met de honden of een keer te gaan wandelen.
Gelukkig is die tijd er nu wel. Stefanie neemt me mee op haar ochtendtour en begint vooraan, bij de kleine honden.
Ik ga gewoon een keer de buitenkennels tonen, ja. Maar ze gaan redelijk fel reageren, want er zitten er een paar.
Maar ze kunnen er niet uit, ik moet geen schrik
hebben. Als je je hand er niet doorsteekt, gaat er geen probleem zijn. Nee, jongen. Ja.
Ze stelt me op mijn gemak.
Gaat hij waarschijnlijk een beetje raar kijken en zo in je gezicht blaffen, maar als je gewoon een beetje wegdraait, ik ga hem sowieso vasthouden. Dus je moet geen schrik hebben.
Of probeer dat alleszins.
Ze zijn wel stil. Je hebt geluk. Meestal beginnen ze te blaffen als ze vreemde mensen zien. Ja, meisje. Ga je een beetje achteruit? Ja, het is oké. Ja, het is oké.
Bij elke hond gaat ze naar binnen, geeft ze eten, brengt ze om de beurt naar de speelweide, poetst de hokken en brengt ze weer terug. De voormiddag is hectisch.
Mila, een beetje eten? Ja, goed. We hebben natuurlijk ook heel veel vrijwilligers bij de katten om te knuffelen of te helpen kuisen. En bij de honden is het voornamelijk wandelen met de honden.
Welke hond hoort er bij jou?
Een snuffelaar.
Dit is Pascal, een van de vaste wandelaars in het asiel. Pascal wandelt 3 tot 4 keer per week met zijn vaste hond.
Eens dat je een vaste hond krijgt, dan is die drang ook zo groot om... dat is precies een magneet om daar naartoe te gaan. En dan denk je van, oké, hij zit weer in zijn kotje en ik ga ermee gaan wandelen.
Goed zo, meisje. Andere kant. Hop, hop, hop. Goed zo.
Vind je het dan moeilijk als een hond geadopteerd wordt? Of is het voornamelijk vreugde voor het beestje?
Ik ga niet liegen, nee. Het is dubbel. En moet zeggen, ik ben nog niet in de situatie dat ik dat al zoveel meegemaakt heb. Ik heb al veel honden zien adopteren, maar niet een vaste hond. Alleen dat is maar één keer gebeurd. Ik kan dat moeilijk ontkennen. Er was ook wel zo'n gevoel van, oh shit, ik heb geen afscheid kunnen nemen.
Dat was het geval bij zijn laatste hond, Bully. Pascal liep een breuk op in zijn voet en kan intussen al 3 maanden niet wandelen.
En nu ga ik eigenlijk op hun privéweide gaan zitten. En ze brengen dan de honden die niet kunnen gaan wandelen, om een of andere reden, tot bij mij. En dan blijf ik daar een uur of twee.
Maar zijn vaste wandelaarster Esther heeft dat waarschijnlijk al geroken. Dus hij weet dat hij nu mag wandelen in het bosje.
Zijn er honden die hier aankomen en nooit meer een nieuwe thuis krijgen?
Dat kan denk ik wel. Maar als we natuurlijk wel merken dat de honden fysiek of mentaal enorm afzien, dan gaan wij ook wel een beslissing nemen, met het hele team eigenlijk, om dan wel eventueel te overwegen om euthanasie te doen. Loanelke. Loanel. Goed zo. Een meisje.
Zou je kunnen kiezen tussen mens en dier?
Dan ga ik voor dieren. Ja, omdat ik sowieso zelf niet echt een sociaal persoon ben naar mensen toe. Maar als ik met dieren mag bezig zijn, dan bloei ik echt helemaal open.
Dieren, hè, ja. Wij hebben het veel meer mogelijkheden dan dieren, omdat wij hebben het verstand. Wij kunnen zaken doen, wij kunnen zaken sturen. Wij kunnen bijvoorbeeld de wereld om zeep helpen. Een dier kan dat niet. Een dier gaat dat ook niet doen. Maar ik vind alle twee, uiteindelijk zijn we schepselen van God. En in die optiek heeft de ene evenveel recht om hier te zijn als de andere.
Ik voel me meer op mijn gemak bij dieren, omdat ik dan niet moet praten.
Waarin verschillen mensen en dieren het meest volgens jou?
Mensen verwachten soms ook veel te veel. Ik weet niet, en dieren laten het gewoon op hun eraf komen, denk ik.
De enige die niet kan kiezen tussen mens en dier is Fabrice.
Dus ik ben Fabrice Goffin. Ik ben nu al een goede 7 jaar voorzitter van het dierenasiel van Oostende. Hart en nieren een grote dierenvriend. Ik geloof in het feit dat wij dus heel veel respect moeten hebben, zowel voor ons medemens, maar ook voor alles wat ons omringt, zowel dieren als fauna, flora.
Daarom nam hij de rol van voorzitter op zich. Zo is hij zowel met de dieren als ook met het personeel en de vrijwilligers bezig. Van een hectische opvangplek voor dieren maakt de Fabrice een efficiënte en goed draaiende VZW.
Een Blauw Kruis is een onderneming. Ik zie het als een onderneming. Maar het is eigenlijk een organisatie die sinds 1929 is ontstaan, die heel veel ups en downs heeft meegemaakt. En die dus eigenlijk, ja, per definitie moet overleven van bepaalde inkomsten. En dus als je dat dan definieert, ja, dan zit je in inkomsten en uitgaven en dan zit je per definitie in een onderneming.
De historie kwam uitgebreid aan bod, dus vroeg ik Fabrice naar zijn historie binnen het asiel. Welke gebeurtenis maakte een grote indruk op Fabrice?
Pijnlijk is geconfronteerd worden met een dier die bijvoorbeeld achtergelaten werd in de winter, omdat de eigenaar een verlengd weekend had genomen en zijn hond op het balkon van nog geen vierkante meter had geplaatst van zijn appartement op 6e verdieping met water en brokjes. En uiteindelijk na 2 dagen zijn de pompiers de hond moeten gaan halen, omdat hij natuurlijk dag en nacht aan het blaffen was. Dat zijn pijnlijke momenten. Mooiste momenten zijn natuurlijk wel momenten, zoals met Chefke. Ik heb zelf ook een hond, Missy, een Yorkshire, meegenomen naar huis. Ook een 15-jarige hond die ook bij ons terechtkwam, omdat de eigenaar dan rust thuis moest. En Missy is ook toch wel bijna een jaar bij ons thuis geweest. En ik ging bijna elke weekend op bezoek bij die man samen met Missy. En uiteindelijk bij het overlijden van Missy hebben we ze gecremeerd. En ben ik dan ook de assen gaan afgeven bij de man in zijn rusthuis. En heeft hij dat nog altijd op zijn rekje.
Nog meer herinneringen in de volgende aflevering van Dierentuin.
Het resultaat van die val was 2 gekneusde rem en een ingedeukte rem.
Koen wordt gebeld. Er staat een man aan het asiel die zijn hond wil afgeven.
De machelaartje is juist gebeld, moest onmiddellijk weggebeten door een van die klinken.
De Hanse inboedel heeft de Blauwe Kruis, dat alles was voor hen.
Maar ik zou heel graag een merel zijn.
Ik vind het te mooi om waar te zijn, ik wou het zo zeggen.
Dit was Dierentuin, een podcast van de Podcast Planet in opdracht van het Blauwe Kruis van de Kust.